Goedemorgen allemaal. Fijn om hier in jullie midden te zijn vandaag. En twee weken terug was ik hier ook. En toen had ik een soortgelijk thema. In ieder geval Paulus' roeping had ik het toen over. En toen had ik een iets andere ondertitel. Hoe werd Paulus apostel, meen ik dat de ondertitel was. Toen zag ik later op YouTube de video. Volgens mij had Marco vorige keer, was hij bezig met de video, dat weet ik niet meer zeker. Maar die had het als titel meegegeven, hoe Paulus apostel werd. Toen dacht ik, ja, dat was een hele mooie titel geweest. Die had ik er zelf ook aan kunnen geven. Maar was ik daar zelf maar op gekomen, dacht ik toen. Dus misschien bel ik hem volgende keer wel voordat ik hier ga staan. Maar ik heb het nu als ondertitel meegegeven, het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. En dat heb ik niet zelf verzonnen, dat zijn woorden van Paulus zelf, dus daar gaan we vanzelf op komen. Ik had vorige keer ook een plaatje met Paulus' roeping en dan zag je ook een plaatje van Paulus die op de weg lag met zijn ogen dicht verblind door een groot licht wat uit de hemel scheen. En ik heb toen gevraagd aan de aanwezigen, van waar denken jullie dat ik het over ga hebben? Dat was een klein beetje gemeen, omdat dat plaatje een beetje misleidend is, wat te zwaar aangezet. Maar dat plaatje deed natuurlijk denken aan Handelingen 9, waar we de bekering van de bekeringsgeschiedenis van Paulus, toen nog Saulus, vinden. En op de weg naar Damascus. Alleen daar ging ik het niet over hebben. Maar ik zei toen wel, die geschiedenis van de bekering van Paulus. Toen nog Saulus, maar dat ga ik niet de hele tijd zeggen. Toen de bekeringsgeschiedenis van Paulus op de weg naar Damascus. Die vind je in Handelingen 9. Maar Paulus vertelt er zelf ook over in Handelingen 22. Daaraan zijn volksgenoten. En nogmaals in Handelingen 26. Als hij zich moet verantwoorden voor koning Agrippa. En als je dan die drie verhalen in elkaar zou schuiven, dan heb je een mooie, dus ze vullen elkaar aan, dus dan heb je een mooi overzicht van die geschiedenis. Maar ik zei toen, ik ga het niet over over Handelingen 9 hebben, ook niet over de andere voorkomens in Handelingen, maar over Galaten 1, want daar heeft Paulus het zelf ook over die roeping, alleen wel weer op een hele andere wijze. En hij zegt daar heel veel dingen heel veel dingen die we in Handelingen wel beschreven vinden, die vinden we eigenlijk niet genoemd in Galaten. Ik kom er zo nog wel op. En ik zei de vorige keer ook, ik ga volgende keer gewoon verder in Galaten 2, want het betoog van Paulus van Galaten 1 naar Galaten 2 gaat gewoon verder in Galaten 2. Dus je moet je van die hoofdstukindeling niet te veel aantrekken, zei ik toen al. Dat nu, zal ik nu een beetje nuanceren, omdat Galaten 2 wel degelijk een nieuw gedeelte is, waar Paulus het met name gaat hebben over een ontmoeting die hij met de andere apostelen heeft gehad in Jeruzalem. En vorige keer heb ik... Hey, hij doet het niet.
Hij moest natuurlijk naar beneden, alleen omhoog. Waar is daar misgegaan?
Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Misschien moet je hem even wegklikken en weer opstarten. Dan zou hij het moeten doen. Ik heb de vorige keer een dia laten zien. Die heb ik nu voor me staan, maar die jullie nu ook. Laat ik onderaan beginnen. Ik heb gewezen op de verschillen tussen de apostel Paulus en de 12, de 12 apostelen, met name de vertegenwoordigers daarvan, Petrus, Jacobus en Johannes. Ik heb gezegd, dit vers zal ik straks nog laten zien overigens, dat Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, Christus is gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag in overeenstemming naar de schriften. Hij zegt dat is wat wij prediken en zij ook. En dan wijst hij op de 12. Maar er zijn ook verschillen. En die verschillen heb ik eens die heb ik vorige keer ook laten zien. Ik ga hem nu niet bespreken. Die heb ik eens op een rijtje gezet. En ik zei daar vorige keer nog bij. En dat moet ik nu nuanceren. Ik moet het gewoon terugnemen. Want vorige keer zei ik, Paulus was... gezonden naar het buitenland, naar de natiën. En de 12 hadden hun bediening in het land. Toen stond ik na afloop met iemand te praten en die zei, mijn nichtje, die was er dus ook bij, die zei van ja, dat klopt niet, de 12 kwamen ook in het buitenland. En daar heeft ze helemaal gelijk in, dus ik ben blij dat ik nagerekend word. En dat mensen kritisch luisteren, wat Herman dus zojuist ook aangaf, dat is wat je moet doen. Niets van wat ik hier zeg is waar, niet punt, maar komma, totdat u zelf in de schrift hebt gezien dat het zo is. En u hoort mij hopelijk gewoon aan met wat ik te zeggen heb en wat ik hier uiteenzet. En dan zou u zelf de dingen toetsen of deze dingen al zo zijn, zoals de Bereërs dat deden. Dat is wat Herman zojuist aangaf en dat bevestig ik alleen maar. Maar dat had zijn nichtje van degene die ik sprak vorige week dus ook gedaan. En die zei van ja, de 12 kwamen wel degelijk in het buitenland. En dat is zo. Notabene in Galaten 2, wat ik nu ga bespreken, kom aan dat vers niet meer toe, maar in het tweede gedeelte van Galaten 2, heeft Paulus een confrontatie, zo kun je het wel noemen, met Petrus in Antiochië. Daar vertelt hij over. En dat is dus in het buitenland. En Petrus schrijft zijn eerste brief vanuit Babylon. En we weten dat Johannes in Openbaring zegt dat hij op Patmos was. Dus die zijn wel degelijk in het buitenland geweest. Alleen, dat moet ik dan ook wel even toelichten. Waarom? Niet om zich te begeven tot de natiën, maar tot het Joodse volk dat zich bevond onder de natie. Oftewel, zij richten zich tot de besnijdenis. En hier in het rijtje zie je ook Paulus, het evangelie van de vooruit, en de 12, het evangelie van de besnijdenis. En daar gaan we dus over hebben. En vorige keer was het hier misschien nog wat drukker dan nu. Maar de helft van de aanwezigen bestonden toen uit vakantiegangers. Dus heel veel van jullie waren er niet. Tenminste, heel veel van jullie, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een aantal waren er niet. En een aantal weer wel. En die vorige keer wel waren, zijn er nu weer niet. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik die leemte opvullen? Want ik heb vorige keer Galaten 1 besproken en ik ga nu verder met Galaten 2. Ja, daar moet ik toch wat over zeggen. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik lees die versen gewoon. Ja, zo simpel is het soms natuurlijk. Dus ik ga de verse lezen die we vorige keer besproken hebben. En wellicht dat ik daar wat toelichting bij geef, maar niet te veel. En als je dan echt het hele verhaal wilt horen, ik heb het opgenomen en het staat op mijn website gezondewoorden.nl. Ook deze presentatie vind je daar terug, nu al trouwens. Heb ik hem erop gezet voor de luisteraars thuis. Maar we gaan gewoon de versen uit Galaten 1, dat is vanaf vers 11, gaan we lezen. Daar zegt Paulus, want ik maak jullie het evangelie bekend, broeders, dat door mij geëvangeliseerd wordt. Zo staat het waarschijnlijk niet in je standaardvertaling, maar zo staat het dus wel in de grondtekst. Twee keer dat woord evangelie en het werkwoord daarvan geëvangeliseerd. Dat het niet naar de mens is. Dit is wat Paulus nadrukkelijk vertelt over zijn evangelie. Het is niet naar de mens en ook zijn roeping. Maar dan ga ik gewoon verder lezen, want ik ontving het ook niet van een mens. Nog werd ik erin onderwezen door een mens, hè, is dan de gedachte. Dus Paulus benadrukt in dit gedeelte, ik heb het niet ontvangen van een mens. Hij had zijn roeping rechtstreeks van God zelf ontvangen door de opgewekte Christus vanuit de hemel. Dus ik ontving het ook niet van een mens, nog werd ik erin onderwezen, maar door openbaring van Jezus Christus. Rechtstreeks onthuld aan Paulus. Want jullie hebben gehoord van mijn gedrag, eens in het Jodendom, dat ik de Ecclesia, gemeente, het Griekse woord voor gemeente, waarom ik dat woord liever niet gebruik, heb ik vorige keer gezegd, meen ik, dat ik de Ecclesia van God buitensporig vervolgde en haar te gronde richtte. Ja, zo kennen we Paulus uit, toen nog Saulus, uit het begin van Handelingen. Hè. Dit was zijn missie. De Ecclesia, de volgers van Jezus van Nazareth, de gelovigen vervolgen tot in het buitenland. En in Handelingen 9 zie je dat hij daartoe zelf het initiatief nam, de eerste versen van Handelingen 9. Hij vroeg brieven aan de leidslieden om permissie hen te kunnen vervolgen tot in het buitenland. En daarom was hij op weg naar Damascus. En ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdsgenoten in mijn soort, Des te meer, extreme dus, ijveraar van de overleveringen van mijn voorvaders. Paulus was een reizende ster in het Jodendom, aan de voeten van Gamaliel onderwezen enzovoorts. Maar, dat is de ommekeer. Dit is het enige wat hij zegt over wat er gebeurde op de weg naar Damascus. Hij zegt, toen het God behaagde, en dan nog een tussenzin, die mij vanaf de moederschoot afgezonderd heeft en mij geroepen door zijn genade, waarmee hij in één pennestreek zegt dat alles voor zijn bekering ook gewoon, nou gewoon, dat het volgens Gods plan en Gods bedoeling is geweest. Paulus werd als het ware in zijn omgang in het Jodendom, zoals hij net beschrijft, een ijveraar enzovoorts, werd hij door God helemaal voorgesorteerd op wie hij zou moeten worden, de apostel van de natie. En hij zegt, toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren, en dat is dus ja, vanaf het moment op de weg naar Damascus. Maar let ook op hoe sterk hij het hier zegt. Hij zegt niet toen het God behaagde het evangelie te gaan verkondigen, of het evangelie van zijn zoon bekend te gaan maken onder de natie. Nee, hij zegt toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus God onthult zijn zoon door Paulus. Natuurlijk door zijn brieven, door het woord wat van de opgewekte Christus dat Paulus bekend mocht maken. Maar ook gewoon in Paulus als persoon. Paulus als type van Christus. Ja, dan zou ik jullie mee moeten nemen door handelingen. Dat gaan we nu dus niet doen. Maar zo sterk is het wel. Willen wij zien wie Christus is, de opgewekte Christus in de huidige tijd, dan moeten we bij Paulus zijn. Dat zegt hij. Opdat ik hem zou evangeliseren, weer dat woord, onder de natiën. Dus God, het behaagde God, zijn zoon in mij te openbaren, zegt Paulus. En opdat ik hem zou evangeliseren onder de natiën. En wat zegt hij dan? Toen legde ik dit niet meteen voor aan vlees en bloed. En dit is het punt wat Paulus maakt in dit gedeelte. Hij zegt hier van alles en allerlei dingen waarvan wij denken van, nou, daar zou ik best meer over willen weten. Maar hij heeft maar één punt, en dat is dat hij niet bij mensen te raden is gegaan. Geen advies gevraagd aan mensen, niks opgelegd gekregen van mensen. Hij had maar één roeper, Christus Jezus, de opgewekte. En één roeping, Christus Jezus onthullen, openbaren onder de natie. Dus toen legde ik dit, toen het God behaagde, legde ik dit niet meteen voor aan vlees en bloed. Ook ging ik niet op naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren. Kijk, als Paulus één van de zoveel apostelen was geweest, als hij bijvoorbeeld een vacature in had moeten vullen onder de 12, die was al opgevuld trouwens, hè. Judas heeft een gat laten vallen doordat hij wegviel, letterlijk. Maar dat gat is opgevuld, dat lezen we in Handelingen 1. Dus die vacature was er sowieso niet. Maar als Paulus zich gewoon aan had gesloten bij de 12, laat ik het zo zeggen, met dezelfde boodschap, met dezelfde doelgroep, met dezelfde boodschap, dan was het logisch geweest als hij zich gewend had tot Petrus, Jacobus en Johannes, die noemt hij in deze brief, komen zo op, of gewoon bij de 12. Had hij gezegd van, joh, nou, zeg het maar, wat doen jullie, wat doe ik? Nee, niks daarvan, zegt Paulus. Hij had zijn evangelie van Christus Jezus zelf ontvangen. Hij ging niet te raden met vlees, legde het niet voor aan vlees en bloed. Hij ging niet te raden met vlees en bloed, zeggen de vertalingen. Ook ging ik dus niet op naar Jeruzalem. En Jeruzalem als centrum van de 12. Hè, die opereerden, om zo te zeggen, vanuit Jeruzalem. Maar ik vertrok naar Arabië. Ja, dan zouden wij heel graag willen weten wat hij daar gedaan heeft, maar dat zegt hij niet. Maar daar is de Heer blijkbaar aan hem verschenen. Ik kan niet anders concluderen, want hij ging niet te raden met vlees en bloed, maar ik vertrok naar Arabië. En de Heer zegt ook, in, ik weet niet of Handelingen 22 of 26 is, daar zegt Paulus dat, wat de Heer tegen hem gezegd had, op de weg naar Damascus, ik verschijn nu aan jou, maar ik zal nog vaker aan je verschijnen. En vandaar keerde ik weer terug naar Damascus. Nou, er zijn wel wat dingen gebeurd in Damascus, en dat lees je in Handelingen 9, maar Paulus zegt er niets over. Het punt van Paulus dat hij hier maakt, is dat hij niet naar de 12 is gegaan, niet naar mensen en daar geen toestemming voor aan heeft gevraagd, geen advies, niks heeft voorgelegd. Hij ging niet naar Jeruzalem. Hij is naar Arabië gegaan en vandaar naar Damascus. Hij verbleef in het buitenland. Vervolgens na 3 jaar, pas, denk ik dan, ging ik op naar Jeruzalem. En wat deed hij daar? Dit zeggen de vertalingen niet zo, maar om mijn geschiedenis aan Kefas, en Kefas is de Aramese naam voor Petrus, om mijn geschiedenis aan Kefas te vertellen. Paulus ging daar dus niet heen om van Petrus iets te horen, maar om Petrus te informeren over zijn roeping. En ik verbleef 15 dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan alleen Jacobus, de broer van de Heer. Nou, die heeft hij nog net even gezien blijkbaar. Weer de nadruk erop. Ik heb ze wel gezien, mijn verhaal voorgelegd, maar niet bij mensen te raden gaan. Zie wat ik aan jullie schrijf voor het oog van God, ik lieg niet. Hè? Paulus weer benadrukken, ja, hij roept God erbij als getuige. Vervolgens ging ik naar de streken van Syrië en Cilicië, dus ook weer buitenland, Cilicië waar hij geboren was, hè, in Tarsus. En ik was van aangezicht onbekend aan de Ecclesia's, aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Dus zij kenden Paulus niet van gezicht. Maar ze hoorden alleen dat hij, die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert, dat hij eens te gronde richtte en zij verheerlijkten God in mij. Dit is Galaten 1. Dit hebben we vorige keer besproken. Nadrukkelijk, niet door mensen geroepen, niet ontvangen van een mens, niet onderwezen door een mens, niet voorgelegd aan mensen, alleen even snel, zo zeg ik het dan maar, Petrus geïnformeerd door hem zijn geschiedenis te vertellen. We komen in Galaten 2 en daar staat: vervolgens ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem met Barnabas en ik neem ook Titus mee. Ja, ik heb een tijdlijntje gemaakt en die is altijd, dat is discutabel, hè? En daarom heb ik er ook plus-minus overal voor gezet. Maar stel dat de Heer Jezus Christus gestorven en opgestaan is in het jaar 30. Sommigen zullen zeggen, maar dat is toch 33. Nou, die tijdrekening die wij hebben, daarvan is men, over één ding is men het wel eens. Wij leven nu in 2026, maar over het algemeen is men er wel over eens dat dat niet klopt. Als ik het al even ingewikkeld zeg, dan zou de Heer Jezus dus in 3 voor Christus geboren zijn. En anderen zeggen weer 3, ja, dat klinkt een beetje raar, de Heer Jezus is geboren in 3 voor Christus. Maar die tijdrekening is pas ergens in het jaar 1500, rond 1500, tot stand gekomen. En over het algemeen is men het er wel over eens dat dat niet helemaal correct gebeurd is. Alleen de vraag is, waar zit nu de fout? Zit die ervoor of erna? En met hoeveel jaar? Is dat 1, 2, 3, 4? Dat zijn ongeveer de marges hoe men over het algemeen rekent. Maar als ik ervan uitga dat het 30 anno domino is, dan daar heb ik wel redenen voor, maar die ga ik nu niet uitleggen. Die zijn typologisch. Als u zegt, ik wil dat daar 33 staat, dan denk u voor uzelf 33 of 27, vind ik ook goed. Het gaat me nu even om de tijdlijn, wat Paulus zegt. Hij werd enkele jaren daarna, 3,5, 4 jaar daarna, werd hij geroepen. Pas 3 jaar later ging hij naar Jeruzalem. En echt een stap van 14 jaar, voordat hij dus weer in Jeruzalem kwam. Weer in dat godsdienstige centrum, de uitvalsbasis van de 12. Dat was dus 14 jaar en ik denk dat je die 14 jaar moet rekenen vanaf zijn roeping. Dus niet vanaf dit, want Paulus zegt eigenlijk, ja, dat telt eigenlijk niet mee, hè? Zo praat hij erover. Maar in ieder geval 14 jaar, en dat is een hele lange tijd. Ik heb een dochter die is 15. Maar 14 jaar, dat is een lange tijd. Van dat zij baby was tot haar 14e, denk ik dan. Dat is een lange periode. Dus Paulus' punt hier is dat hij zijn bediening, zijn officiële bediening, zijn apostelschap bestond al lang. Voordat hij ook maar eens goed en wel echt in Jeruzalem kwam. Dus het ging helemaal buiten Jeruzalem en buiten de 12 om, in die zin. Hij refereert hier aan zijn, dat is misschien een beetje lastig, want Paulus refereert in Galaten 2 aan de apostelvergadering in Jeruzalem. En die vinden we beschreven in Handelingen 15. En ja, ik ga niet Handelingen 15 bespreken, want dat is nog een lang hoofdstuk ook. Maar het veronderstelt wel, misschien toch wel enige kennis van Handelingen 15 en zo niet. Ja, ik verwijs er eigenlijk alleen maar naar. Ik ga er echt niet uitleggen wat daar besproken is. Ik geef alleen wat punten. Maar er was een apostelvergadering in Handelingen 15. Lees dat dus thuis op het gemak eens even na. En daar werd de kwestie besproken of de natiën, de gelovigen uit de natiën, zich moesten laten besnijden. Dat vind je meteen in verzijn. En wat werd er nou onder die Galaten? Kijk, we bespreken nu maar een kort gedeelte van Galaten. Maar wat was nou de dwaling onder de Galaten? Paulus had daar zijn hielen gelicht, om het zo te zeggen. Toen waren er anderen binnengekomen die zeiden van ja, je kan nou wel gered zijn, maar om rechtvaardig te leven moet je je wel laten besnijden. En van Joodse feestdagen houden, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dat is dus in Handelingen 15 is dat feit beslecht. Want het antwoord is gewoon nee. Dat is een kort antwoord in Handelingen 15. En hij nam ook Titus mee, staat er dan. En dat is wel bijzonder, want de naam Titus kom je niet tegen in het boek Handelingen. Maar Titus was onbesneden. En ik heb het hier nog eens vragen, maar nam Paulus Titus mee als proef? Een onbesneden heiden nam hij mee. Kijk, zelf was hij natuurlijk wel besneden. En Barnabas ook, want zij waren Joods van geboorte. Maar Titus was een echte heiden, om het zo te zeggen, iemand uit de natie. Die was onbesneden. Dus Paulus nam hem mee als testgeval. Dan zegt hij, ik ging op in overeenstemming met een openbaring. Ja, dat is wel leuk, dat moet ik er toch bij zeggen. Want als je Handelingen 15 vers 2 leest, dan staat er dat Paulus en Barnabas geordineerd werden. Dus verzocht werden. Of verzocht met enige dwang, om daar naartoe te gaan. Maar Paulus zegt, ik ging op naar een openbaring, naar een onthulling. Dus ook al vond men dat Paulus en Barnabas daar naartoe moesten gaan, hij ging daarheen omdat de Heer hem dat opdroeg. Paulus ging dus niet omdat mensen zeiden dat hij moest gaan. En we hebben net gelaten ingelezen, dus dat lijkt me wel duidelijk, hè, dat hij zich niet zo heel veel aantrok van wat mensen vonden enzovoorts. God zelf had hem dit duidelijk gemaakt. Ja, kijk, als je die dingen leest van Paulus, en ik praat er nu over, je zou bijna denken van die Paulus is wel een beetje arrogant, zeg. Toch? Maar ja, Christus Jezus had hem geroepen. Dat stond overal boven. En we zullen zo nog zien dat hij minachtte die anderen niet. Maar hij wist, mijn roeping is anders. En dat benadrukt hij. En dat moest hij vooral benadrukken aan die Galaten die zich weer wilden laten besnijden en dergelijke. Ik ging naar, of in overeenstemming met een openbaring. En ik legde aan hen het evangelie voor dat ik onder de natiën proclameer. Predik, zeggen de meeste vertalingen. Nou, het woord proclameer is, vind ik echt een mooi woord, want het betekent gewoon aankondigen. Sterker nog, een officiële boodschap aankondigen. Het proclamatie is ook vaak wat het woord van de koning dat geproclameerd wordt. Hè? Bijvoorbeeld de koning komt eraan. Dat is ook een proclamatie. Nou, Paulus legde aan hen het evangelie voor dat hij onder de natie proclameert. En dat deed hij om hem mee te delen wat Christus Jezus aan hem had onthuld, aan hem had geopenbaard. Dus ook hier weer, het is geen advies om goedkeuring. Want hij ging niet te raden met vlees en bloed. Hè. Hij legde zijn evangelie niet voor aan vlees en bloed. En Paulus zijn evangelie ondervond tegenstand in Jeruzalem. Als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen, lees het boek Handelingen. Paulus die had een moeizame relatie met Jeruzalem. Ook omdat de gelovigen daar waren allen ijveraars van de wet. En Paulus die leerde van dat de gelovige vrij is van de wet. Ja, dat lag daar gewoon lastig. En ergens is dat ook heel begrijpelijk natuurlijk. Ze waren de besnijdenis, ze waren Joden, Israëlieten die tot geloof waren gekomen in Jezus als Messias. En ze hadden altijd de wet onderhouden, ze waren ze opgevoed, dus dat bleven ze doen. Nou, Paulus leerde dan van ja, de naties zijn sowieso vrij van de wet. Later zei hij ook gewoon dat met Christus een einde aan de wet is gekomen. Ja, dat was voor hen, en ik denk dat de apostelen Petrus en Jacobus bijvoorbeeld daar ook moeite mee hebben gehad. Maar Petrus en Paulus hebben sowieso een beetje... Petrus heeft sowieso een beetje moeite gehad met Paulus. Dat lezen we in Galaten 2. Maar dat is later wel allemaal goed gekomen. Want in zijn laatste brief zegt Petrus ook... Onze geliefde broeder Paulus. En dan zegt hij, lees al zijn brieven. Dat zegt hij eigenlijk tegen zijn lezers. Maar Paulus ondervond tegenstand in Jeruzalem. En daarom ging hij dan ook zijn boodschap, zijn evangelie voorleggen in Jeruzalem. Ik leg aan hen het evangelie voor dat ik onder de natie proclameer. En dan zegt hij, maar afzonderlijk aan hen die in aanzien zijn. Opdat ik niet op de een of andere manier voor niet zou rennen of gelopen hebben. Of voor niet zou lopen of gelopen hebben. Kijk, hij vertelde zijn evangelie aan een ieder die het wilde horen. Hè? Dat lezen we ook in Handelingen 15. Waar we die apostelvergadering beschreven vinden. Maar hij deed dat aan de 12 afzonderlijk. En in een gelaten brief noemt hij Petrus, Jacobus en Johannes. Als, kijk, de 12 waren sowieso in aanzien. Want die hadden met Jezus rondgewandeld op aarde. Maar deze drie hadden nog onder de 12 natuurlijk een bijzondere positie. Dus die in aanzien waren, het zijn of de 12 of in ieder geval deze drie. Als vertegenwoordigers van de 12. Kijk, wat we moeten begrijpen, dat Paulus was niet uit op verdeeldheid. Paulus was niet uit op oneenigheid, maar op erkenning van de 12. Daarom ging hij naar hem toe. Daarom legde hij hen het evangelie voor, dat hij onder de natie proclameert. Afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, want hij zegt van ja, opdat ik niet op de een of andere manier voor niets zou rennen of voor niets zou gelopen hebben. Als het namelijk verdeeldheid zou geweest, dan zou dat echt een drama zijn geweest. En Paulus zoekt juist die verbinding op. Daarom zeg ik van, als je hem leest, dan moet je de dingen wel goed plaatsen. Want ja, het klinkt bijna een beetje, wat ik net zei, hoogmoedig of arrogant. Dat hij zegt van, ja, ik ben niet bij mensen te raden, niet dit, niet dat. Nee, maar het is de roeping van de Heer Jezus Christus, de opgewekte Christus, zelf ontvangen. Maar hij ging wel naar die 12 toe om zijn roeping voor te leggen. En om daar de verbinding te zoeken. En niet om toestemming, maar om erkenning te hebben van de 12. En daardoor ging hij dus ook afzonderlijk naar hen die in aanzien waren. Dan zegt hij, maar zelfs Titus, die bij mij was, die een Griek is, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Ja, nogmaals, Titus is dus hier het praktische testgeval, om het maar zo te zeggen, de testcase, de proef. Want ja, gingen ze nu op die apostelvergadering, ik meen dat het in Antiochië was, gingen ze daar nu zeggen van ja, maar die Titus moet wel besneden worden. Dat was dus niet zo. Hij werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Maar de aanleiding van de apostelvergadering in Handelingen 15 is... Er waren dus in Antiochië Joden gekomen uit Judea. Die zeiden dat als je je niet laat besnijden, dan kan je niet gered worden. Dat was de aanvang. En daar moest een besluit over genomen worden. Dus deze apostelvergadering is geen Bijbels woord, maar de apostelen vergaderden zich daar. Die bespraken deze kwestie en die hebben daar een uitspraak over gedaan. Nou, onder die gelaten waren dus Judaïsten, worden ze genoemd, Joden, die zeiden dat men om rechtvaardig te leven zich moest laten besnijden. Nou, of het Joden waren, dat weet ik trouwens niet. Maar in ieder geval waren dat mensen die de Ecclesia's in de streek van Galatië wilden verjoodsen, zegt Paulus elders. Nou, het besluit in die apostelvergadering is unaniem, de natiën hoeven niet besneden te worden. Dat hoort niet bij het evangelie van de vooruit. Daarom heet het ook het evangelie van de vooruit. Maar daar komen we zo nog op. Maar dan zegt hij, maar het was vanwege de onopgemerkte binnengebrachte valse broeders die binnenkwamen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, opdat zij ons tot slaaf zouden degraderen. Ja, dat is een hele mond vol. Dus de strong commentaar, die zegt zoiets als, ze waren binnengesmokkeld. Dus ze waren hier op Ze waren op sneaky wijze binnengekomen, dat zegt Paulus ook, onopgemerkt binnengebrachte valse pseudo-broeders. Die binnenkwamen om onze vrijheid te bespieden. Dus echt met de intentie om, om te bespieden, te spioneren. Dus om te kijken of men wel besneden was. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dan vraag je af hoe hebben ze dat gedaan. Maar dat is toch een lichaamsdeel wat meestal bedekt is. Ja, dat weet ik dus ook niet, maar. Dus er waren gelovigen uit de partij van de Farizeeën. Die kwamen controleren, bespieden of de gelovigen uit de natie besneden waren. Dat is eigenlijk het wat hier aan de hand is. Ja, oké. Okay. mijn gedachten gaan al een beetje vrije lopen. Ik kom wel eens in het stadion en dan sta je met z'n allen sta je zo in een hele rij van die urinoirs, laat ik een net woord noemen. Dan staan er ook nog wat rijen achter je en dan sta je maar zo strak voor je te kijken van... Maar dat zou een moment zijn dat je het kunt bespieden. Er staan meestal nog wel van die schotten tussen. Anders zou ik het ook niet weten. Maar dat gebeurde hier dus wel, dat zegt Paulus. En dus... Komt me in onze oren nogal bizar over natuurlijk. Maar het was was wel echt een issue voor die lui, om het zo te zeggen. En er waren dus onopgemerkt binnengebrachte valse broeders die binnenkwamen om onze vrijheid te bespieden. Daar gaat het altijd om. De vrijheid wordt weggenomen. Of er is altijd iets dat toegevoegd moet worden. Nou, in Galaten was dat de besnijdenis, maar ook, besnijdenis ook als term voor heel de wet, want er komt natuurlijk van alles bij. Dus als je met één begint, Paulus zegt trouwens, ja, wie zich laat besnijden, die moet heel de wet houden. Dus dan is Christus je niet nut, zegt hij dan. Dan ben je dus je vrijheid kwijt. En de andere brieven zijn het weer andere dingen waar Paulus op wijst, maar er is altijd iets wat de mens zou moeten doen. En Colossenzen bijvoorbeeld, die brief ligt mij ook dichtbij, omdat ik die ook aan het bespreken ben. Maar in Colossenzen bijvoorbeeld was het filosofie. Daar zei men, dat was ook sneaky, ook bijna onopgemerkt. Ja, Christus, daar is mooi, daar leren van. Maar er zijn toch ook wel filosofen die hele belangrijke en goede dingen hebben gezegd. En die hebben toch echt wel wat toe te voegen. Die hebben echt wel de antwoorden op de levensvragen. Hè? Van waar kom ik. Die hebben daar wel wat aan toe te voegen. Zodra je dat zegt, is Christus niet voldoende. Zodra er iets aan toe te voegen valt. En Paulus, die. Vooral in de Galatenbrief, gaat er echt met gestrekt been erin. En hij heeft het in Colossenzen bijvoorbeeld over filosofie. En ijdele verleiding. Zinloze verleiding. Overleveringen van mensen. Maar als het over de wet gaat, dan is hij nog veel feller. En dat doet hij in Galaten. Kijk, zij wilden de gelovigen, dus die onopgemerkt binnengebrachte valse broeders, die wilden de gelovigen hun vrijheid afnemen en brengen onder de slavernij van de wet. En ze wilden de natiën dus verjoodsen, judaïseren, is het Griekse woord. En het is dezelfde dwaling als in Antiochië, die dus ook onder de Galaten intrede had gevonden. En vandaar dat Paulus hier die apostelvergadering aanhaalt. Nou, ik lees even verder, want ik wil uiteindelijk bij die vers over het evangelie van de voorheid en besnijdenis uitkomen. Wij zijn zelfs voor geen moment zouden wij denk ik zeggen, gezwicht. Dus Paulus zegt, ik heb me niet onderworpen. We zijn zelfs voor geen uur gezwicht in onderschikking, opdat de waarheid van het evangelie verder ook bij jullie zou blijven. Paulus was heel makkelijk hè, in bepaalde opzichten. In 1 Korinthe 9 zegt, ik ben de Joden geworden als een Jood, de Griek als een Griek, die onder de wet zijn als onder de wet, die zonder wet zijn als zonder wet, maar wettelijk van Christus, zegt hij. Maar als het ging om de waarheid, dan week hij geen millimeter. Hij paste zich aan om die waarheid onder de mensen te krijgen, maar die waarheid is wijn en daar deed er geen water bij, nooit. geen water bij de wijn, geen millimeter zwicht hij. En dat zegt hij hier ook. We zijn zelfs voor geen uur gezwicht in onderschikking of onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie voortdurend verder bij jullie zou blijven. Daar ging het om de waarheid. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, weer een lange zin hoor, wat zij eens waren is voor mij geen enkel belang, God ziet de persoon niet aan. En nogmaals, dit is niet minachtend van Paulus. Hij wil zijn punt duidelijk maken, want zij die in aanzien waren, legden mij niets voor. Hier gaat het dus weer over de 12 apostelen. Petrus, Jacobus en Johannes als vertegenwoordigers van die 12. Want kijk, Paulus die erkent hun roeping, die erkent hun apostelschap. En hij minacht hun niet, maar relativeert hun positie, om het zo te zeggen. Ik denk dat er onder die Galaten gewoon die dwaalleraren, om ze dan maar zo te noemen. Ik denk dat die daar ook verkondigden dat de 12 hoger in aanzien waren dan Paulus. Dus als de 12 het evangelie van de besnijdenis verkondigen en verkondigen dat je ze zou laten besnijden, zei tegen de Galaten, dus jullie moeten je laten besnijden. Ik denk dat dat aan de hand was, want dat moet je natuurlijk tussen de regels doorlezen. En Paulus, hij zegt wat hem betreft die in zeker aanzien waren, wat zij eens waren is voor mij geen enkel belang. Ze hebben weliswaar met Jezus op aarde rondgewandeld. Maar hij zegt, dat is voor mij, dus voor mijn roeping als apostel, van geen enkel belang. Want God ziet de persoon niet aan. Zij die in aanzien waren, legden mij niets voor. En zij hadden dus de Heer gekend op aarde. Paulus noemt hen ook nog steunpilaren. Dat waren ze ook natuurlijk. En Jacobus was zelfs een broer van de Heer, zo noemt hij hem ook in deze brief, hebben we net gelezen. Maar Paulus ontkent dat ze boven hem staan als apostelen, dat ze belangrijker zouden zijn. Maar ook zij zelf, de 12, erkenden dat. Want, zegt Paulus, zij die in aanzien waren, legden mij niets voor. Ze hebben hem niks opgelegd. Niks voorgelegd, geen instructies, geen advies, niets. Zij hebben zijn roeping als apostel van de natie, als met zijn evangelie van de voorheid, hebben zij erkend. En dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. En hij zegt, die roeping staat helemaal los van de 12. Die heb ik van hemzelf ontvangen vanuit de hemel. En hun roeping, hun evangelie, heeft zijn plaats, maar dat voor mij ook. En dat moet je niet gaan verwisselen en zeker ook niet gaan vermengen. En dat is wat er onder de Galaten gebeurde. Daar werd dus gezegd dat ze zich zouden laten besnijden. Dus dat is onderdeel van het evangelie van de besnijdenis. De boodschap die de 12 verkondigen. Ik ga er straks wel meer over zeggen. Dan hoop ik dat dat duidelijk wordt. Of misschien al is. Maar in tegendeel. Toen zij waarnamen, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de voorhuid toevertrouwd is, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. En Petrus die kennen we natuurlijk als haantje, de voorste van de 12. Dus de vertegenwoordiger van de 12 is hij hier. Maar ja, dit is ook een lange zin van Paulus, maar hij gaat hier. Hij spreekt hier over toen zij, dus Petrus, Jacobus, Johannes, de 12, toen zij zagen, toen zij waarnamen, ze hebben me niks voorgelegd, maar toen ze dat zagen, toen ze dat opmerkten, waarnamen dat aan mij het evangelie van de voorhuid toevertrouwd is, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. En dan ga ik jullie even meenemen naar wat de vertalingen hier zeggen, want dat is misleidend. De NBG zegt hier het evangelie aan de onbesnedenen. Dat is dus hetzelfde als de voorhuid. Hè? De onbesnedenen die hebben de voorhuid dus nog. Dus ik val niet over dat woordje onbesnedenen en besnedenen. Maar ik val over dat woordje aan. Want dat staat er niet. De herziene statenvertaling heeft onder. Maar dat is zo'n beetje hetzelfde. De onbesnedenen en de besnedenen. Maar er staat het evangelie van de voorhuid. En het evangelie van de besnijdenis. Kijk, als het Als ze zou staan aan of voor, dan is het slechts de adressering die anders is. Dan zou je kunnen zeggen van, ze hadden allemaal dezelfde roeping, alleen de een ging die kant op en de ander ging die kant op. En dat is niet zo. Wat Paulus zegt is dat die evangeliën wel degelijk anders van karakter van wezen waren. Ik heb jullie net gewezen op de overeenkomst. Ik zal straks dat vers nog laten zien uit 1 Korinthe 15. Het fundament, de basis van het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit is hetzelfde. Christus Jezus, begraven, gestorven, begraven, opgewekt op de derde dag naar de schriften. Maar de inhoud van dat evangelie, ja, er zit ook verschil in. En de roeping van Paulus en de roeping van de twaalf, die was anders. Dus verschillende evangeliën. Dus, dit is echt heel onbekend. Ik denk dat het hier wel meevalt. Maar in het christendom, om het dan maar zo te zeggen, is dit echt onbekend. En er zijn overeenkomsten, dat fundament is hetzelfde. Het is één soort, maar twee typen, om het zo te zeggen. Zoals een auto, noemen ze een auto, Mercedes. Nou, daar heb je, dat is een auto, Mercedes, dat is het soort. Maar er zijn verschillende typen. Welke weet ik allemaal niet. Maar dus één soort, één evangelie, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15, de basis, maar twee typen. En ik ga het laten zien, want ik ga straks een voorbeeld geven van het evangelie van de besnijdenis. En als ik dat deze ochtend hier zou verkondigen, zou je denken van ja, maar hoe dan? Dat is gewoon niet het evangelie dat nu klinkt. Als het goed is. Geef even verder. Maar in tegendeel, toen ze waarnamen dat het mij het evangelie van de vooruit, toevertrouwd zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis was een evangelie gericht aan de besnijdenis, voor de besnijdenis, maar dat omvat het herstel van Israël. Als de boodschap is van het evangelie van de besnijdenis, nou, de Heer Jezus predikte dat ook, hè, in de evangelie. Johannes de Doper, de Heer Jezus, bezint u, of bekeert u, zo staat in de vertaling, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ze waren zo'n stukje verwijderd van het koninkrijk van de hemelen, om het zo te zeggen. Als het volk zich zou bekeren, dan zou de Messias aan het hoofd van dat volk een Israëlitisch wereldrijk vestigen en heel de wereld tot zijn koninkrijk maken. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Dat heeft Jezus verkondigd. Die heeft als het ware gezegd van, hier ben ik. En zei Johannes, daar is hij, Johannes de Doper. Maar ze hebben hem gekruisigd, overgeleverd, gekruisigd. Dat is ook leuk, in de handelingen lees je dan elke keer. Ze zeggen de apostelen tot het volk, jullie hebben hem gekruisigd en gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En dat is dus de mens, dood en verderf. En God geeft leven. Maar God heeft hem opgewekt. En dan is en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En dan is de prediking in handelingen van de 12. Als jullie je bekeren, alsnog, om het dan maar zo te zeggen. Dan zal God de Messias terugsturen. En alsnog dat koninkrijk oprichten en vestigen wereldwijd via als Israël, als volk zich zou bekeren. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En dan zie je dus in het boek Handelingen dat, om het zo te zeggen, dat Paulus achter de coulissen vandaan komt. En dat God een heel ander programma via de apostel Paulus bekend gaat maken. Een programma, een plan, misschien dat ze meer Bijbels woord denk ik, een voornemen, dat tot dan toe verborgen was geweest, gebleven. En Paulus ging dat bekendmaken. En de boodschap van Paulus, kijk, de natieën die zouden worden gezegend via een gelovig Israël. Dat is niet gebeurd, want Israël geloofde niet. Nu, in deze tussentijd, is het evangelie van de vooruit, dat de natieën nu, dat God zich een volk uitroept uit de natieën, dat die gelovigen uit de natie worden gezegend vanwege het ongeloof van Israël. Maar laat ik eerst een voorbeeld geven van, dat zou ik doen, van het evangelie van de besnijdenis. Dat Petrus in Handelingen 3, dat is nog aan het begin van de Handelingen, spreekt het volk toe en hij zegt dan die woorden, bezin je dan en keer om. Opdat je, kijk, dit is een toespraak van Petrus naar aanleiding van de genezing van de verlamde man bij de Schone Poort. Hele mond vol. Maar die verlamde man is een type van Israël. Die lag daar verlamd, niet bij de Schone Poort. De poort als uitbeelding van de ingang van het koninkrijk. Verlamd, niet in staat om in te gaan. En Petrus, ik meen dat Petrus is met Johannes, hij geneest hem. En hij zegt als het ware van, ja, als jullie geloven, dan zullen jullie net als deze man opstaan en die poort ingaan. Dan zal het koninkrijk aanbreken, want dat gaat hij je zeggen. Jullie hebben hem gekruisigd en gedood, God heeft hem opgewekt. En hij is nu in de hemel aan Gods rechterhand. Ik lees ze door, maar ik ga niet deze toespraak, zou ik al een toespraak op zich over kunnen houden. Om dit te ontleden wat Petrus hier allemaal zegt. Maar let op hoe hij elke keer zich richt tot de besnijdenis, tot Israël, tot de Joodse volk. Bezin je dan een keer om, opdat jullie zonden uitgewist worden, zodat er perioden van verfrissing zullen komen van het aangezicht van de Heer. Een oproep tot bekering en bezinning dus. En dat hij de Christus, die voor jullie voorbestemd is, Jezus zal afvaardigen, of zal zenden. Hij was nu aan Gods rechterhand, maar hij zegt, als jullie je bekeren en bezinnen, dan stuurt God hem. Die de hemel moet ontvangen tot op de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die vanaf de aion zijn. Hele mond vol, maar hem moet de hemel ontvangen tot op, dus totdat, tot op een zeker moment, totdat alle dingen hersteld worden waarvan de profeten gesproken hebben, zegt Petrus hier. Oftewel, hij zal daar blijven aan Gods rechterhand, totdat Israël zich bekeert en het koninkrijk opgericht zal worden. Dat is geparafraseerd en samengevat wat Petrus hier zegt. En dan gaat hij nog zeggen, en dat ga ik nu allemaal niet opzoeken en niet uitgebreid bespreken, maar hij zegt dus weer, Mozes zei, de Heere, jullie God, zal voor jullie besnijdenis een profeet doen opstaan uit jullie broeders, zoals mij. Naar hem zullen jullie luisteren, naar alles wat hij tot jullie spreken zal. Dit is dus profetie, die in die dagen dus niet vervuld is, dat weten we inmiddels. Maar dat is de oproep van Petrus. En het zal zijn dat elke ziel die niet naar deze profeet luistert, uit het volk uitgeroeid zal worden. En al de profeten vanaf Samuel en achtereenvolgens, zoveel als ze spreken, kondigen ook deze dagen aan. Ja, dit is het onderwerp van de Hebreeuwse Bijbel. Het koninkrijk met de Messias aan het hoofd. Waar God via een gelovig Israël de volkeren zal zegenen. En deze hele wereld tot een hof zal maken. Koninkrijk. Jullie, ik had eigenlijk dat allemaal dik moeten drukken, maar dat heb ik niet gedaan, maar ik leg er nu wat nadruk op. Jullie zijn de zonen erfgenamen van de profeten en van het verbond waarmee God met jullie vaders een verbond sloot wanneer hij tot Abraham zegt, en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem aarde gezegend worden. Zien we ook die zegen, heel de aardbodem zou gezegend worden via het zaad van Abraham. Dat is trouwens ook Galaten. Het zaad van Abraham is ten diepste Christus, hè, zegt Paulus in Galaten. 3 is het, meen ik. Maar ja, ik zei al, ik kan niet. Het gaat me nu even om, aan wie is dit gericht en wat is de boodschap? God doet in de eerste plaats voor jullie zijn jongen, zijn kind, zijn knecht, zeggen de vertalingen. Voor jullie zijn jongen opstaan en hij vaardigt hem af. Hij zendt hem om jullie te zegenen. Om door ieder van jullie af te keren van jullie boosheden. Ik zei net, als ik dit hier gewoon als boodschap zou verkondigen, zou jullie denken, ja, maar dat is toch misplaatst. Ten eerste zijn we niet Israël. Toch? Maar dit was wat Petrus in de 12 aan Israël verkondigde. En op zeker moment ging, om het zo te zeggen, de deur dicht voor Israël of het licht uit en werd Israël officieel terzijde gesteld. En in de Handelingen zie je dus dat Petrus en de 12 naar de achtergrond verdwijnen en Paulus steeds meer op de voorgrond komt met zijn evangelie van de vooruit. En daar moet ik bij zeggen dat het, ik zal het straks nog laten zien, het evangelie van de besnijdenis wordt in de toekomst ook gewoon weer actueel. Want Israël zal zich bekeren. En we lazen net dat God zijn zoon dan zal zenden en ons zal herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar zijn wederkomst en de bekering van Israël, die vallen samen. Daar heb jij wel eens over gesproken hier, Gerard, over Zacharia 14. Dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Het volk zal de naam van de Heer aanroepen. Hij zal verschijnen en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dan gebeurt er van alles. Maar een bekeerd volk, de naam van Yahweh aanroepen en dan zal hij verschijnen. Dus die momenten vallen samen. Dan zal hij inderdaad zijn zoon afvaardigen en zenden vanuit de hemel. En alles herstellen van de profeten gesproken hebben. Eerst Israël, dan de volkeren. Maar in deze tijd staat Israël op pauze, zou je kunnen zeggen, of buitenspel. En wordt nu dus ook dat evangelie van de besnijdenis niet verkondigd. Nou ja, als het goed is. Ik lees verder. Kijk, nog even dit vers. Maar integendeel, toen zij waarnamen dat aan mij het evangelie van de vooruit toevertrouwd is, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Maar wat is nou het evangelie van de vooruit? In het evangelie van de vooruit speelt besnijdenis dus geen rol. Daar hebben ze in de kerk wat op gevonden. Daar zeggen ze de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. Ja. Ja, dus ben je gewoon op een, wat rare wijze toch aan het besnijden.
Kun je binnenkomen leren.
Zullen we daar eens onopgemerkt binnensluipen en spieden? Nee, maar ik hoef het niet over het christendom te hebben, want die hebben dat hele, laat ik het zo zeggen, en als je daaraan irriteert, dan kom je straks met een koffie naar me toe, dan noem ik een paar voorbeelden. Het hele christendom is een soort van judaïsme overgoten met een christelijk sausje. Men heeft van alles, gejudaïseerd is het niet, het is eigenlijk gechristianiseerd, dus... Ik zei al, de doop in plaats van de besnijdenis, maar wat dacht je van de sabbatsviering op zondag? In plaats van op de sabbat. En allerlei gewaden, zoals de priesters onder Israël ook hadden. En een bepaalde orde. Hè? Laat ik erover ophouden, heb ik helemaal geen zin om het daarover te hebben. Maar hier wordt besnijdenis genoemd als term die dus alle rituelen en gebruiken vertegenwoordigt. Hè? En Galaten 5 vers 3, dat is dat vers waar Paulus zegt, ja, als je laat besnijden, dan zul je de hele wet moeten houden. Het is niet alleen maar dat. Dan moet je gelijk alles doen. En daar wordt de mens dus niet door gerechtvaardigd, want je komt in alles tekort. En het evangelie van de vooruit is een evangelie bestemd voor de vooruit. Dus niet voor de besnijdenis. Specifiek, maar God roept zich een volk uit alle naties. En zodra een Jood tot geloof komt, om het dan zo te zeggen, zodra een Jood gelooft in Christus, dan is hij in die zin geen Jood meer. Want in Ecclesia is geen Jood nog Griek. Paulus, ja, dat moet ik er ook even bij noemen. Paulus, hij heeft het over het evangelie van de vooruit, evangelie van de besnijdenis. Evangelie van de vooruit noemt hij mijn evangelie, meerdere keren. Mijn evangelie. En dat evangelie bestaat eruit, ja, dat heb ik natuurlijk al gezegd, maar dat Israël terzijde is gesteld. Ze hebben zich niet bekeerd en het licht ging uit en ze werden verblind. Dat noemt Paulus ook weer Romeinen 9, 10 en 11. Ze werden verblind, ze konden het ook niet meer zien en als volk zouden ze niet tot geloof komen. En nu worden dus de natiën, de gelovigen uit de natie, gezegend vanwege het ongeloof van Israël. Daarmee is het verhaal niet af, want in de toekomst zal Israël alsnog dat uitverkoren geslacht, dat koninklijk priesterdom zijn, zoals hun beloofd is in Exodus 19. Maar in tegendeel, ik lees even de hele zin, want die gaat in het volgende vers verder. Maar in tegendeel, toen zij waarnamen dat aan mij het evangelie van de vooruit toevertrouwd is, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Wel, nu weer een tussenzin, want hij die in Petrus inwerkt tot afvaardiging van de besnijdenis, werkt ook in mij. Werkt ook in mij voor de natiën. Of, ik heb het even wat anders weergegeven, wat ook prima kan volgens mij. Want hij die in Petrus werkzaam is tot het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam tot het apostelschap van de natiën. Dus, ja, wat Paulus hier zegt is, één Heer, maar twee bedieningen. Dus een apostelschap, een afvaardiging van de besnijdenis, en een apostelschap, een afvaardiging voor de natiën. Dus één Heer en twee bedieningen. En dit is het vers in 1 Korinther 15 waar hij zegt, het zij dan ik, of zij, zo proclameren wij en zo geloven wij. Zo geloven jullie, en dat is, Christus is gestorven, begraven, opgewekt, ja, en verschenen. Dat hoort daar ook echt bij, dat zegt hij daar. Verschenen aan, hij noemt dan diverse, waaronder zichzelf, maar ook Jacobus. En een keer, en een moment zelfs aan 500 in één gebeurtenis. Nou, en dan komt het, en dan staat er, en de genade kennende die aan mij gegeven wordt, gaven Jacobus, Petrus, Kefas en Johannes, die geacht worden steunpilaren te zijn. Ja, dan stop ik even. Maar dit is de volgorde van de brieven van deze apostelen, zoals we die ook in de schrift vinden. Zelfs in onze Bijbel, en ik zeg erbij zelfs, omdat de oorspronkelijke indeling iets anders was. Volgens de Griekse manuscripten is dit de indeling geweest. En bij ons staan deze brieven hier tussen, ongeveer. Maar dit is eerst de Jood en ook de Griek, hè? Deze volgorde. Die je vindt in de originele manuscripten. Maar ik zeg dat omdat ik ook geloof, maar dat is een onderwerp op zich, dat zij zelf, Paulus, Petrus, nog een paar anderen, die geschriften bij elkaar hebben gebracht. Niet in Nicea is dat besloten van dit is de kanon van de schrift, hooguit bevestigd. Zij hebben zelf die geschriften bij elkaar gebracht, geboekstaafd en gecompleteerd. Paulus zegt ook in Colossenzen 1, ik heb het woord van God gecompleteerd. Dat is een onderwerp op zich, maar omdat Paulus hier ze ook in deze volgorde noemt, geeft hij eigenlijk ook al daarmee zijn, zijn handtekening bij het bij elkaar brengen van die schrift. Dat we ze ook zo in onze Bijbels hebben in deze volgorde. Het was even een opmerking in een voetnoot, maar de genadekennende die aan mij gegeven wordt, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht waren steunpilaren te zijn, aan mij en Barnabas, de rechterhand van gemeenschap. Dus er is gemeenschap, hè? Dus dit wordt officieel afgesproken en bevestigd. Alle partijen zijn het hier eens. Opdat wij naar de natie zouden gaan, maar zij naar de besnijdenis. Dus Paulus die onderwerpt zich niet aan hen, maar die zoekt naar de erkenning. De verbinding ook met die 12. Dus dat evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis, dat is anders. Er zitten verschillen in. De basis is hetzelfde, maar er zitten verschillen in. Nou, ik hoop dat ik dat wel duidelijk heb gemaakt. Onder andere die besnijdenis. Hè? En de 12 gingen dus naar de besnijdenis, naar het Joodse volk. En Paulus richtte zich tot de natiën, zonder onderscheid. Naar ieder die het maar horen wilde. En daar was dus officiële instemming. Dus officieel stemden ze met elkaar in, van ja, dit is de afspraak. En ze hebben elkaar de rechterhand, de broederhand, staat ergens in een andere vertaling geloof ik. En daar is dat beslecht op die apostelvergadering in Jeruzalem. Dus de taakverdeling en de roeping, die was nou in ieder geval bij hun zeer duidelijk. Alleen, zegt Paulus, zouden wij de armen gedenken waarvoor ik mij ook beijver om dit te doen. Ja, dat was één verzoek van de anderen, toch een verzoek, maar dat ging niet over de boodschap, maar dat ging over het gedenken van de armen. En je leest dus in de brieven van Paulus dat hij nogal wat collectors hield onder de natiën, waar voor Jeruzalem. In deze gedeelte die ik je noem, Romeinen 15, 1 Korinthe 16 en 2 Korinthe 8 en 9, heeft hij het over een collecte en die zou gaan naar de gelovigen in Jeruzalem. De Ecclesia in Jeruzalem was aan het verarmen. En ja, als je het mij vraagt, is dat ook, ik weet niet waarom dat was, maar typologisch begrijp ik het wel. Want Paulus zegt in Romeinen 11, indien hun misstap de rijkdom is van de wereld en hun vermindering, het is een verarmden, hun vermindering, de rijkdom van de natiën, hoeveel te meer hun volheid, maar zij, door hun misstap ging rijkdom, redding, ging naar de natiën. Dus en als uitbeelding daarvan werd vanuit de rijkdom van de natiën, en geld gaat het nu gewoon over, maar gewoon stoffelijke rijkdom als beeld van, werd dat uitgedeeld aan Jeruzalem. Ja, ik denk dat daar ook wel wat typologie achter zit. Hoeveel te meer hun volheid, zegt Paulus, want dat volk gaat tot volheid komen, tot bekering en de Messias zal terugkeren en via Israël zijn koninkrijk wereldwijd vestigen. Dat is het evangelie van de besnijdenis en dat zal in de toekomst weer actueel worden. Dit is mijn laatste dia waarin ik het nog eens schematisch heb weergegeven. De 12 ooit met het evangelie toen van de besnijdenis, waar ik het voorbeeld van heb gegeven van Petrus in Handelingen 3, hè, vanwege Israëls misstap, vermindering, brak het koninkrijk niet aan. Dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Dan Israëls volheid en leven uit de doden, noemt Paulus dat in Romeinen 11. En dan is er, ja, dan zijn het er niet 12, maar 12 keer 12.000. Ja, geen Jehovah's getuigen. Maar 144.000 die het evangelie van het koninkrijk gaan verkondigen. Openbaring, maar ook Matthäus 24. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden. En dat gaat in de toekomst gebeuren, daar gaat Matthäus 24 ook over. Maar in deze tussentijd, in deze pauze, in deze onderbreking, is het evangelie van Paulus, mijn evangelie zegt, het evangelie van de vooruit maatgevend, met redding voor de natie, rijkdom van de wereld en verzoening van de wereld. Dat is de boodschap die nu klinkt. En wat Paulus leest de verse maar op na, wat hij naar voren brengt in Romeinen 11. Ja, daar wil ik het voor nu bij laten. En,
mag ik wat vragen?
Zeker.